week van Marcel en Bastiaan.
Ja, goedemorgen. 8 uur geweest op vrijdag. Dat betekent dat we weer een weekgast bij ons in de studio hebben. Je hoorde hem net al even. Vanmorgen en het komende uur bij ons te gast. Emiel Baveld, energiecoach in Hardenberg en Ommen.
De week van Marcel en Bastiaan. Bij Radio Oost. Radio
Oost. En niet voor niks natuurlijk, want het is het gesprek van de dag deze week. En waarschijnlijk ook nog wel de komende weken. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de prijzen. Dat is vooral en direct te merken aan de pomp natuurlijk. Maar in de nasleep daarvan gaat ook de gasprijs omhoog. En wordt die dure brandstofprijs doorberekend in allerlei zaken waar wij mee te maken hebben. We koersen af op code rood of code donker-oranje in ieder geval. Daarom een spreekuur, speciaal spreekuur, komend uur op Radio Oost. Met energiecoach Emiel dus. Nogmaals, goedemorgen. Voordat we beginnen met de vragen, we hebben wel met een enthousiaste energiecoach te maken. U heeft al apparatuur zelfs bij u, bij je. Wat ja, is dat?
Dat klopt. Ik heb een CO2-meter meegenomen.
Ja.
En eigenlijk gebruiken wij die als energiecoach altijd bij de huisbezoeken. Kierenjacht is goed, want je wilt minder gaan stoken dus en comfortabeler wonen. Dus alle kieren worden dichtgestopt, de woningen worden beter geïsoleerd. Maar men vergeet vaak om te ventileren. En een hoog CO2-gehalte thuis is slecht voor je gezondheid.
Ja.
Je wordt er wat down van, je krijgt hoofdpijn. En eventjes een avondje, dat zal nog wel gaan. Maar op het moment dat je dagen achter elkaar in een hoog CO2-gehalte zit, is dat dus gewoon ongezond.
Ja, maar wacht even, dan toch maar wat ventileren en iets minder besparen?
Ja, en bewust ventileren, want daar gaat het om. De hele dag alle ramen openzetten is ook niet goed, maar even bewust het huis weer ventileren. En dan kan zo'n CO2-meter kan dus heel goed helpen om even te kijken van hoe staat het ervoor, moet ik even wat openzetten. En de nieuwere woningen hebben eigenlijk een mechanische ventilatie. En daar zit een CO2-meter vaak ingebouwd. En die gaat zelf wat harder ventileren en afzuigen.
En hoe doen wij het hier in dit studiohokje?
Wij doen het hier goed. 619 is ppm, dat is de maat waarmee gemeten wordt. Wereldwijd is CO2 ongeveer 500 ppm. En we zitten hier op 628, dat is echt gewoon goed. En ik heb huizen waar je komt, dan kom je boven de 12, 13, 1400. Vorige week was ik bij iemand, er zat hem in de keuken. Ik zette mijn meter aan en dan kwam je op 2200.
Ik ben snel weggerend.
Wow. Ja. En op het moment dat je dan zegt, nou, zet eens een raampje open, zet eens even een deur open, dan zie je meteen ook dat je CO2-meter weer reageert, dat al beter wordt.
Nou ja, ik heb een oud huis uit 1906, waar geen enkele...
Jullie wonen niet samen, toch?
Nee, wij wonen niet samen.
Mijn huis is 1932.
Okay. Ja, ja. Maar waar dus in de woonkamer geen enkel raam open kan, behalve een hele grote schuifdeur.
Nee, bij mij ook niet.
En werd ook wel eens geadviseerd, ja, zet die schuifdeur open, maar dat doe je in de winter toch niet zo snel.
Nee.
Want dan wordt het heel koud, maar wel goed om te doen dus.
Ja, en schaf dan zo'n meter in elk geval aan. Ongeveer 60, 70 euro heb je zo'n meter. En die meet de luchtvochtigheid, die meet je temperatuur en de CO2. En dan kun je wat bewust gaan ventileren hoe het gaat. En ik denk dat het daar dus eigenlijk om gaat.
Ja, maar dat is goed voor je gezondheid, voor je welzijn. Je bent actiever en alerter natuurlijk. Maar je bespaart er niet mee. En daar ben je natuurlijk voor hier. Want waar bespaar je dan wel mee? Wat kun je nou doen, gewoon in je huis?
We begonnen eigenlijk net al met die kierenjacht. Ga eens even in huis kijken van hoe zit het met de kieren langs de kozijnen heen. De tochtstrips in de ramen en in de deuren. Vaak kijken mensen daar niet naar. Deuren trekken krom, ramen trekken krom. Tochtstrips die al 30 jaar erin zitten. Rubber wordt hard. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen. Kijk daar eens naar. En een tweede wat ik zou zeggen is van kijk ook eens even naar het doorvoer van leidingen. Van naar plekken toe waar het kouder is. Ga die afkitten. Ga langs de ramen afkitten. Dus zodat je de tocht tegenhoudt. Want ventileren is goed, maar bewust ventileren. En niet wat de hele dag doorgaat.
Ja, en over dat ventileren gesproken, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat de super goed geïsoleerde huizen, zeg maar A++. Dat het daar soms ook weer zo goed geïsoleerd is dat er ook weer te weinig aan frisse lucht binnenkomt.
Daarom hebben die eigenlijk bijna altijd, in elk geval de nieuwe huizen, dus die mechanische ventilatie. Ga je nou je oude woning heel goed ventileren, let er dan op dat je toch een warmte-terugwin-installatie in huis zet. Die kun je vaak aan de buitenmuur zetten. En die gaat dan weer voor jou ventileren. Want het is wel belangrijk, isoleren is goed, maar blijf vooral ook ventileren.
Heb je een specifieke vraag, laat het ons weten via de app. Want dit is je kans. Want ik kan me voorstellen, Emiel, dat het bij de energiecoaches, veel gemeenten hebben die, hè? Eigenlijk alle gemeenten? Of nou,
de meeste gemeentes hebben het. Ja. Gemeentes hebben vaak ook een energieloket. Vaak hebben ze dus ook energiecoaches die dus inderdaad bij mensen thuiskomen. Harderberg Ommen, waar ik dan voor werk, wij vallen onder de koppel. En vanuit de koppel is het startpunt duurzaam. En daar zitten ongeveer 15 coaches die voor Harderberg Ommen actief zijn.
Ik kan me voorstellen dat het druk is deze dagen.
Ja, nee, het is altijd druk. En vooral de laatste jaren, sinds de laatste energiecrisis, toen met de Oekraïne, toen de oorlog uitbrak daar. Dat was wel een andere crisis dan de huidige crisis.
Het ging vooral over gas ook.
Toen ging het vooral om gas. En nu zie je het met name de olie en dus de benzineprijzen en dat soort dingen. Maar dat gas is gekoppeld aan en dat gaat mee met de prijzen. En wij gaan op den duur denk ik allemaal van de fossiele brandstoffen af. En dat stimuleert de overheid natuurlijk ook met warmtepompen om dat te gaan doen.
Ja. Helpt min of meer zo'n situatie als waar we nu in zitten wel met die bewustwording? Want waar eerder misschien van het gas af vooral iets was wat je deed vanuit een duurzaamheidsperspectief, omdat je een groene wereld wil, wordt het nu volgens mij steeds duidelijker dat het vooral gewoon eigenlijk heel praktisch en voor de portemonnee veel beter is.
Ja, dus die groene wereld blijft wat mij betreft altijd overeind staan. Maar het helpt dus inderdaad dat mensen zich nu weer bewust worden van wat het kost. En we zitten nu niet in een stookseizoen. Dat scheelt natuurlijk wel voor thuis en de bewustwording daarvan. Maar aan de pomp merken de mensen natuurlijk dit direct al wel. Dus die groene wereld is belangrijk. En wij moeten gewoon minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken.
Ja, we hebben al net het klimaat hier in de studio doorgenomen. Toch nog even, u kwam binnen via ons foyer en door de redactie. Viel er toen iets op?
Nou, ik vond de redactie veel bedompter qua lucht en veel warmer dan hier in de studio.
Ja, hier zitten frissere mensen gewoon.
Ja, denk ik.
Okselfris. Okselfrisse mensen, ja.
Ja. Tot 9:00 bij ons in de studio onze weekgast Emiel Baanveld, energiecoach in Hardenberg en Ommen. Heb jij vragen? Stuur die dan via de Oost-app. Er is al wat binnengekomen, gaan we zo meteen behandelen. Eerst nog even naar het nieuws van deze week, want dat nemen we ook altijd met onze gast door. En daar ging het ook over energie. Eerst naar eigen provincie. Overijssel wil namelijk een warmtebedrijf oprichten om tegen 2050 van het gas af te gaan. Verslaggever Arnoud de Vries vertelde eerder deze week hoe dat werkt.
Voor sommige dichtbebouwde wijken is dan een warmtenet. Dat kan dan een goede oplossing zijn. Dus dan heb je geen aardgas meer, maar dan komt er warm water via buizen je woning in. En dat kan dan bijvoorbeeld via restwarmte vanuit de industrie komen of aardwarmte, dus opgepompt vanuit de grond. Maar dat is ook wel duur. Er zitten veel financiële risico's aan. En landelijk is nu vastgesteld dat de overheid voor meer dan de helft eigenaar moet zijn van zo'n warmtebedrijf. Dat is dan de eigenaar van zo'n warmtenet. En dus heeft Overijssel het plan opgevat om dat samen met Drenthe om zo'n warmtebedrijf op te richten. Maar het gaat wel veel geld kosten. En VVD, SGP zijn allebei coalitiepartijen. En die zeggen bijvoorbeeld, VVD die zegt, ja, wij pleiten ervoor voor voorzichtigheid. Want de landelijke overheid moet een deel gaan betalen. Maar wie zegt dat het beleid over 4 of 8 jaar hetzelfde is als nu? Dat wil nog wel schuiven. En de SGP bijvoorbeeld ook, die zegt, ja, wij krijgen hier buikpijn van. Want het is pas rendabel als 90% van bijvoorbeeld een wijk meedoet. Echt veel mensen moeten meedoen om het echt rendabel te maken. Ja, en het is wel vrijwillig. Dus ja, als een deel van de mensen zegt, ik vind die warmtepomp in mijn huis toch prettiger. Ja, dan kan het wel eens heel veel geld gaan kosten en niet zo heel rendabel zijn.
Energiecoach Emiel Baanveld. Zie je daar iets in zo'n gemeenschappelijke energievoorziening?
Ja, je ziet het op steeds meer plekken ontstaan. Coöperaties waar gezamenlijk energie nieuw leusen hebben. Natuurlijk pas ook gezien met die windmolen waar een coöperatie is en gezamenlijk het energie wordt gedaan. En met name ook als er bedrijven zijn die heel veel energie over hebben, is het natuurlijk het verdelen van de warmte.
Zeker.
In een wijk kan zeer interessant zijn. Maar goed, de aanlegkosten zal ook een groot ding zijn, denk ik.
We hadden het over nieuwbouw. Hè? Dat je het dan daar gelijk ook mee aanlegt, dat scheelt natuurlijk. Maar ook dat je naar een afzonderlijke boerderij natuurlijk niet een grote buis gaat leggen.
Nee, dat zal waarschijnlijk niet gauw gebeuren.
Nee.
Maar zo gingen ze natuurlijk met de glasvezel ook. Hè? In eerste instantie waren de ding. En later wordt dat ook steeds verder uitgebreid. Dus.
We gaan veel straten open zien de komende jaren, denk ik.
Zeker.
Maar ook veel koudwatervrees bij mensen wel. Want ja, zo'n warmtenet, dan heb je geen keuze meer tussen een energieleverancier. Het komt van de overheid. Die gaan dan tarieven betalen. Dat wordt veel te duur. Zijn dat reële zorgen?
Ja, dat zijn zeker reële zorgen. Want ook met het verduurzamen, mensen, een van de vragen is altijd: hoe snel verdien ik dit terug?
Ja.
Dus het stimuleert altijd. Dat zag je met de zonnepanelen, dat zie je met warmtepompen. Als je zegt 7 tot 10 jaar, dan heb je het ongeveer terugverdiend. Ja, dat stimuleert wel. En dat zal met een warmtenet ook het geval zijn. Ik las ook in een van de artikelen dat ook een warmtenet het doel had nou wel goedkoper te zijn dan de reguliere aanbieders.
Ja, dat zou wel helpen natuurlijk. Ja. Hè? Dat maakt de acceptatie natuurlijk groter. Ja, dan ging het natuurlijk over de hoge prijzen aan de pomp en voor het gas. In de Tweede Kamer buitelden de partijen over elkaar heen om te zeggen dat het goedkoper moet, dat het kabinet iets mee moet doen. Maar het kabinet wilde nog even niet aan. Die zegt, ja, 10 cent aan de pomp goedkoper, dat kost ons 1 miljard. Dus wie gaat dat betalen? Ministers willen de hand op de knip nog even houden en onderzoek laten doen.
Ik probeer te voorkomen met mijn collega's in het kabinet, is dat straks als die schok groter is, dat we met lege handen staan.
En daarom zetten we allerlei maatregelen in de grondverf.
Voorzitter, ik mis toch wat slagkracht bij het kabinet.
En dat er nu wordt gezegd in dit debat, wacht nog maar even en dan komen wij met wat maatregelen. Ik begrijp dat niet.
Onder meer Hidde Heutink hoorden we daar, Tweede Kamerlid uit Overijssel, die slagkracht mist bij het kabinet. Ja, we kennen van de vorige crisis de prijsplafonds nog. Ook wat betreft energie thuis natuurlijk. Kunt u een inschatting maken? Gaan we al die kant weer op of is dit wel van andere orde? Het heeft natuurlijk, zei u net al, ook meer met olie dan met gas te maken dit keer.
Ja, het stoken op gas dus thuis is nog niet direct zo voelbaar.
Nee.
En ik snap hem van de overheid. En ook dat ze zeggen van er moet een dubbeltje van de benzine af. Maar het is wel heel bewust om maar kun je zelf bijvoorbeeld ook over het kilometers minder rijden. Dan verdien je dat dubbeltje zelf ook al terug. Dus ook daar moet je denk ik zeker naar kijken. En ik weet niet of dat dubbeltje ook het grote verschil zal gaan maken voor het gevoel aan de pomp als je je tank gaat volgen.
Nee.
Blijft duur natuurlijk, ja, ook al gaat, ja, zeker. Gaat dat 10 cent
2,15 of 2,30. Ja.
Ja, zo is 2,50. Het. En nu hebben we het over reactiepolitiek. Hè. De oppositie roept natuurlijk op, snel iets doen. Mensen zitten erop te wachten. Als we het hebben over echt beleid, kwam de SER, Sociaal Economische Raad, deze week met het advies om consistenter beleid te gaan voeren op duurzaamheid. Nou, dat moet je aanspreken natuurlijk. Ja. Je overheid moet het voor de mensen aantrekkelijk maken, ook duidelijk maken. Hè. Wat kun je doen?
Nou, ik denk dat een van de grote punten is, ook in onze politiek. We hobbelen van verkiezingen naar verkiezingen. En na 3 jaar beginnen de verkiezingsbeloftes weer te komen. En verkiezingsbeloftes zijn allemaal korte termijn dingen. En het is mooi, het zou goed zijn dat we eens 10 jaar verder kijken. Hoe willen we over 10 jaar er in Nederland voor staan? Willen we dan kerncentrales hebben? Willen we naar gemeenschappelijke gasnetten hebben? Want dan kun je daar naartoe gaan ontwikkelen. En op deze manier met onze politiek is dat gewoon lastig. En het gaat om de stemmen die gewonnen worden. En,
ja, want kijk maar naar het beleid ten aanzien van die warmtepomp. Hè? Dat was na de Russische inval het toverwoord. En daarna is die verdwenen.
Ja.
En nu wordt hij weer verplicht.
En dat is ook Remea, die gaf het onderhand pas aan. Die heeft een hele grote fabriek in Apeldoorn gebouwd. Puur voor die warmtepompen. En Remea is nu met de actie begonnen. Dat als je een warmtepomp aanschaft, dat je een gratis cv-ketel erbij krijgt. Omdat ze zeggen van anders gaan die warmtepompen dus groter op. Dan maar tegen dumpprijzen weg. Maar nu, dit stimuleert weer dat de overheid weer gezegd, nee, we gaan er toch naartoe om die warmtepomp verplicht te gaan stellen.
Ja. En wat jou betreft, is dat een goed idee?
Ja, die warmtepomp, dat scheelt echt. Ik bedoel, ik heb hier ook wat cijfertjes. Maar als je uitgaat van ongeveer een gemiddelde dat je 1200 kuub gas verstookt per jaar en 3500 kilowatt stroom, dan zit je ongeveer op 2800 euro per jaar aan elektriciteitskosten of aan kosten voor energie.
Mm-hmm.
Ga je naar een hybride warmtepomp, dan ben je dus niet van het gas af, maar dat scheelt je dus al gauw 800 euro per jaar.
Kijk.
Alleen hybride. Ga je naar een volledige elektrische warmtepomp, dan scheelt je dat 1250 euro per jaar. Dus uitgaande van die 3700 kilowatt en die 1200 kubieke meter gas.
Maar in welk huis past het dan? Want van de all-electric warmtepomp, zeg maar, is er een soort energielabel te zeggen van, ja, eigenlijk heb je minimaal dat nodig voordat dat rendabel is?
Nou, eerst plaats van, als je veel gas verstookt, hoe meer gas je verstookt, hoe rendabeler het is. Verstook jij maar 500 kuub gas in het jaar, omdat je verder alles op hout doet, Ja, dan ligt dat heel anders. Maar heb jij 1200 of 2000 kuub gas per jaar, ja, dan wordt het al heel interessant. Ja. Een hybride warmtepomp, ongeveer 70% kun je besparen op je gaskosten.
En ik verstook veel gas, merk ik op mijn rekening. Terwijl ik sinds een jaar of 2, 3 een hoogrendementsketel heb. Nou, ik heb het niet gemerkt, maar ik zat natuurlijk ook net in het moment dat de gasprijzen veel duurder worden. Dus dan zie je het niet. Dan komen we weer bij de energiecoach. Want jij bent er ook voor om mensen te wijzen op dat je er subsidie voor kunt krijgen. Daar is een vraag over binnengekomen van Mander. Helpt de energiecoach om ook subsidie te krijgen? Dus.
Ja, we helpen erin. Mooi. In ons gesprek. Wij maken in heel veel in Hardenberg om en altijd een rapport op van ons huisbezoek. Daarin worden eigenlijk de maatregelen die genomen kunnen worden meegenomen. En ook op volgorde van belangrijkheid. Wat zou je het eerste gaan doen? Maar ook waar kun je subsidie op krijgen? En dat vermelden wij in ons rapport. Dat wordt in het gesprek ook meegenomen. Maar daarnaast hebben wij binnen onze groep vanuit duurzaam stappunt duurzaam Hardenberg Ommen een energiecoach die met name gericht is op subsidies. Dat is iemand die is aangesteld bij ons, die volledig elke dag daarvoor vrijgemaakt is om mensen te helpen. Ja.
En er zijn best wat potjes voor, ja. Maar uit eigen ervaring spreek ik dan even weer. Ik had ook 3 dubbel glas laten plaatsen. Daar zou ook dan provinciale subsidie. Nou, ik ben bezig geweest. Ik dacht, laat maar. Ja.
Nou, dan had je dus heel mooi even zo'n subsidiecoach kunnen raadplegen.
Dat hoor ik nu.
En help mij eventjes van wat kan ik doen.
Kan dat na 2 jaar ook nog?
Ja, de eerste subsidies bijvoorbeeld tot 2 jaar kun je zelfs terugkijken. Okay. Omdat er ook gezegd wordt van, ja, je begint misschien met je glas. En daarna ga je de schuur is een slecht voorbeeld. Maar ga je je dak nog isoleren. Ja. Dan mag je dat dus wel in etappes doen. Hoeft het niet in 1 keer te zijn.
Je zei het net tussen neus en lippen door. Toen je bij de politie begon, want dat was het vorige leven eigenlijk.
Ja, 45 jaar mijn leven geweest.
Ja. En dan ben je opeens energiecoach. Is dat dan altijd al, heeft het altijd ergens in je gezeten? Ben je bij politie ook al met duurzaamheid bezig geweest?
Ik ben de laatste jaar bij de politie ook vanuit bedrijfsvoering met duurzaamheid bezig geweest. Ook met pilots, met elektrische auto's, verduurzaming van gebouwen ook waar je mee te maken had. Dus ja, enigszins wel. Maar het was nog niet zo toen ik met pensioen ging dat ik dacht, en nou ga ik energiecoach worden.
Nee.
Dat is later gekomen toen ik het voorbij zag komen. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. En ik had ook zo, ik heb 45 jaar gewerkt, 45 jaar salaris gehad. Ik kan nu als vrijwilliger ook wel weer iets terugdoen. En dan iets wat ik dan ook leuk vind, want dat is in de fase van het leven waar je dan in zit. Dan denk ik, maar wat ik ga doen moet in ieder geval wel leuk zijn. En, en energie geven voor mij.
Kijk.
En dat heeft je eigen interesse, want bij de politie dus inderdaad ook al wel voorstander, voor aantrekker daarvan. Ja, dan toch even vragen. Politie is natuurlijk ook een ambtelijke organisatie. Hè? Wilden ze daar een beetje aan?
Ja, dat wisselt heel erg, want natuurlijk collega's die denken ook meteen van aan de praktische kant daarvan. Van wat betekent dit?
Moet
nu
ook kunnen.
En je ziet dus nu ook met de energiecrisis. Politie is best al veel elektrische voertuigen. Maar wat op het moment dat je niet meer kunt laden, omdat de stroom eraf ligt. Ja, de politie moet altijd wel inzetbaar blijven. Ja. Dus dat is nu wel weer een gevoel van, oh wacht even, we moeten ook weer niet te ver doorslaan met bepaalde dingen.
Maar ik hoorde uit Betrouwbare Bron dat je wel de eerste was die zei van, ja, laten we het proberen met elektrische auto's en elektrische motoren.
Ja, nee, klopt. We hebben ze ook met een pilot meegedaan in Oldenzaal. Met de elektrische motor, een elektrische fiets toen nog. En dat was dan zo'n snelle fiets was dat. En een paar elektrische auto's. En dat, En het laden was natuurlijk wel een punt. Op het moment dat een auto 8 uur in een ochtenddienst heeft gedraaid. Ja, dan kan die voor de middagdienst niet meer gebruikt worden. Want hij moet weer laden. Dus dat zijn allemaal hele praktische dingen waar je mee te maken hebt.
Dus heb je eigenlijk meer wagens nodig voor hetzelfde werk?
Je zou dan meer wagens nodig hebben. Of meer bereik met de auto als ze nodig hebben. Snel laden is natuurlijk een ding. Want als je een auto met 30 minuten, 45 minuten weer vol kunt laden. Ja, dan is het vaak wat te doen bij de wisseling van de diensten. Om die auto weer op te laden.
Ja. Ja, als je het een cijfer moet geven, hoe staat de politie ervoor qua verduurzaming?
Ja, ik ben nu 2 jaar weg en er is echt in die 2 jaar heel veel gebeurd. Dat weet ik gewoon uit Betrouwbare Bron. De politie is zich heel erg bewust van de footprint waar we het dan over hebben. Wat laten we achter en hoe doe je daarin mee als politie en als bedrijf ook? Maar wel in het achterhoofd van uiteindelijk, de burger moet op ons kunnen blijven rekenen.
Ja, inderdaad. Want we horen de dreigingen. We moeten noodpakketten en dergelijke in huis halen. Voor het geval we 72 uur zonder stroom komen te zitten. Ja, dat kan de politie niet permitteren natuurlijk.
Nee, want toevallig las ik van de week nog een stuk in ons korpsblad. Blauw heet dat. En in dat blad werd ook gezegd wat de politie aan denkt. Want valt de stroom uit? kun je dan als collega nog op je bureau komen? Werkt het pasje nog voor de toegang?
Ja.
Dat zal hier ook zo gelden met de elektrische deuren. Ja. Maar dat zijn wel dingen waar je echt met elkaar over na moet denken. En die elektrische auto die dan niet meer te laden is, heb je dan inderdaad nog auto's die wel kunnen gaan rijden? Kunnen collega's nog wel op het werk komen? Dat zijn echt wel dingen waar je heel goed over na moet denken op het ogenblik.
Ja, en dat zijn natuurlijk zaken die nu weer op gang komen als er oorlogen woeden, waar wij direct mee te maken hebben natuurlijk. Maar ook komt dus weer op gang dat duurzaamheidsgevoel. Hè? Toch weer het besef, we moeten in ieder geval van die fossiele brandstoffen af. Zeker als die uit twijfelachtige landen komen natuurlijk.
Ja, ja.
Dat is wel een aansporing om daar weer een stap in te zetten.
Absoluut, ja. Dat helpt dus ook waar we net ook over hadden van de mensen voor het bewustzijn. Maar het heeft natuurlijk wel met je klimaatverandering te maken. Van de week stond er nog een stuk in de krant over een hoogleraar van de UT hier. Over dat we eigenlijk nog niet zo heel erg bewust zijn van wat het doet. En die 0,23 graden van die opwarming, wat dat gaat betekenen.
Nee.
En maar het lijkt ver weg.
Dat krijgen we wel door als we steeds meer geld aan dijkverhoging moeten gaan betalen. En als we zitten te puffen in de zomer en ons zwembadje niet vol mogen laten lopen met water, toch?
Precies. Dus palmbomen in de tuin wordt het dan.
Ja, in Zwolle aan zee.
Ja.
Ja, daar moeten we hier naartoe. Een mooi stadstrand, toch?
Ja, mooi stadstrand. Ja, ben ik wel eens geweest.
Ja. 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 Nou, hebben we het net over warmtepompen gehad. Dat zijn natuurlijk hele grote maatregelen. Waar mensen misschien niet het geld voor hebben liggen. Als we het hebben over wat kleinere maatregelen, komt ook een vraag binnen van Eline. Die vraagt zich al, wat is nou het meest energie slurpende apparaat gemiddeld genomen in een huis?
Nou, eigenlijk alles wat je met elektrisch verwarmt, zijn vaak energieslurpers. Een warmtepomp is wat anders. Maar een koffiezetapparaat, een waterkoker, maar vooral ook de elektrische kacheltjes, dat mensen denken van, ik zet mijn verwarming uit en ga 's avonds met een dekentje op de bank zitten en ik doe een elektrisch kacheltje aan. Een elektrisch kacheltje is gauw 2000 watt. Dat zijn energieslurpers.
Mm-hmm.
En een elektrisch kacheltje is niet efficiënt. Wordt ook vaak gezegd van,
dat vervliegt natuurlijk snel.
Dat vervliegt snel. Het is heel, want schouw je hem uitzet, is het ook afgelopen. Heel veel mensen zeggen dan op een gegeven moment van, maar airco. Een airco is alweer wat beter dan een elektrisch kacheltje. Maar om je hele huis met airco's te gaan verwarmen, is ook niet efficiënt. Dan is een warmtepomp vele malen beter. Ga jij je huis met een warmtepomp verwarmen, dan ga je naar een lage temperatuurverwarming toe, zoals dat heet. Dan ga je 40, 50 graden, wat de doorstroom temperatuur van het water is. Dat betekent dat andere plekken in huis, misschien de studeerkamer van de kinderen of de douche, niet meer goed warm wordt. Nou, dan ga je naar infraroodpanelen, die heel direct warmte geven, à la als je in de zon zit en je loopt erbij weg en die warmte is weg. Dus dat is veel efficiënter dan een elektrisch kacheltje.
Ja, vraag van Marcel. Volgens mij verbruik ik heel veel gas bij het koken. Is het gunstig een elektrische kookplaat te nemen?
Zeker. Dat is ook een
ik
van
heb
de
zonnepanelen. Ja. Oh, en Marcel heeft zonnepanelen, hoor ik erbij te zeggen. Ja.
Nee, wij hebben natuurlijk de salderingsregeling. Dus alles wat je zonnepanelen op dit moment doen, wordt verrekend en is dus nog steeds gunstig. Volgend jaar is dat afgelopen. Dus eigenlijk moet je er naartoe om te kijken, hoeveel van mijn eigen energie kan ik gaan gebruiken?
Ja.
Dat betekent je vaatwasser op andere momenten aan. Je wasmachine op andere momenten.
Dat doe ik allemaal al, maar ik kook pas na 6 uur 's avonds.
Juist. Ja. En dan is ook het elektrisch koken kan interessant zijn. Of is interessant. Want je ga je namelijk van je elektriciteitsgebruik maken.
Maar dan moet ik een batterij eigenlijk hebben.
Ja. En batterijen zijn nog best duur. En
nog niet ontwikkeld. Hè? Niet
nog niet goed doorontwikkeld. Ja. En als je naar elektrisch koken gaat, dan kost dat meteen heel veel stroom vanuit je batterij.
Ja.
En dat is dan ook weer niet wat je wilt daarin. Maar elektrisch koken zou ik echt ook een van de dingen
wel doen, toch?
Ja. Okay. En gemiddelde woning heeft ongeveer 20-30% van die wat hij nu gebruikt van zijn eigen stroom. Ja, en dat moet je zien te verhogen. En je ziet dus ook dat energiemanagement systemen steeds belangrijker worden. Bij ons in Gransbergen zit een bedrijf wat helemaal erop gespecialiseerd is. Wanneer gaat de vaatwasser aan? Wanneer kun je het beste koken? Hoe zit het met je elektrische auto? De elektrische auto's worden steeds meer dat je kunt laden, maar je ook weer kunt terugladen, halen naar je woning toe.
Ja.
Nou, daar zitten vaak redelijke accu's in.
Ja, dan wordt het een batterij, hè? Voor je woning en zelfs voor de stad, begrijp ik.
Ja. Dus daar zit toekomst in. En ook die energiemanagement systemen zijn heel goed. En het begint eigenlijk bij een P1-meter. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een
nog niet.
Klein dongeltje. Die stop je in je elektriciteitsmeter.
Oh,
en dan heb je op je appje kun je zien wat je aan stroom verbruikt, wat je aan gas verbruikt. Je kunt zien wat je zonnepanelen hebben gedaan. Je kunt zien hoeveel procent van de zonne-energie je zelf weer gebruikt hebt. Mm-hmm. Zo'n ding kost ongeveer €25. Okay. Eenmalig. Energiebedrijf onafhankelijk. Dus geswitchen qua energiebedrijf. Dan heb je aan zo'n PE-meter als tip. Ja. Schaf zo'n ding aan.
Ja, heel goed. En daar ben ik in geïnteresseerd. Maar dan wil ik ook op die meter zien hoeveel geld bespaar ik. Ik denk dat dat voor mensen belangrijk is. Dat ze ook zien van, oké, ik heb deze maand €30 bespaard.
Ja.
Dat stimuleert toch?
Ja, nee, dat stimuleert. En dat is ook wat die PE-meter gedeeltelijk ook doet. Want die geeft aan hoeveel procent van jouw stroom, wat je opgewekt hebt, je zelf weer gebruikt hebt. Die 20-30% is er. Maar ga je naar 40-50%, dan heb je het dus goed gedaan die dag.
Heb ik nog een vraag van Bastiaan?
Daar kan hij nog bijna vooruit.
Ja. Onze cv-ketel is aan vervanging toe. Meer dan 15 jaar oud. Zou je per definitie sowieso een warmtepomp / hybride warmtepomp aanraden? Of?
Ja, ik zou een all-electric aanraden. Daar is wellicht wat voor nodig. Dan moet je dus wel even oriënteren wat er nog voor nodig is aan isolatiemaatregelen. En krijg je het huis warm. Dus ook je radiatoren zijn niet geschikt om voldoende warmte af te geven. Want die oude radiatoren die zijn vaak op 70, 80 graden afgesteld. Dus die zijn loeiheet.
Ik heb vloerverwarming.
Ja, vloerverwarming. Nou, dat is eigenlijk.
En HR++. Alleen boven is het dak. Daar willen nog wel eens koud en heel warm worden. Ja.
Maar als je dus vloerverwarming hebt, dan stook jij al op lage temperatuur. 40, 50 graden. Is er wat te doorgaan, want die vloer die wordt niet warmer. Dan kun je met een elektric warmtepomp al vrij goed uit de voeten. Net zegt, een installatiebedrijf moet je even helpen om te kijken van de berekening. Want ook een ovencapaciteit en warmtepomp is niet goed. Want je kunt denken, oh, dan neem ik een 7 kilowatt in plaats van de 5. Maar een ovencapaciteit is ook niet goed voor de warmtepomp. Daar wordt die inefficiënt van. Dus laat je op dat punt adviseren. Maar als ik jou zo hoor, je hebt HR++, je hebt vloerverwarming. Ik weet niet of je vloer geïsoleerd is.
Ja, het is een betonnen vloer volgens mij waar die vloerverwarming in is gegaan.
Ja, maar dat ligt aan de onderkant of daar, wat daaronder zit. En dan kun je dus tegenwoordig ook met ISDE, de landelijke subsidie, kun je subsidie krijgen op het extra isoleren van de vloer. Want de vloer die verwarmd wordt, is natuurlijk zonder van wat er in de kruipruimte ingaat.
Ja, ja.
Dus isoleren aan de onderkant, wordt het nog beter van?
Nou, woon ik in een wijk waar geen zonnepanelen op daken gelegd mogen worden. Want beschermd dorpsgezicht, allemaal heel mooi. Zonnepanelen zijn lelijk. Ja, inderdaad. Laten we nog net niet de straatnaam noemen. Maar
nee,
inderdaad.
Maar goed. Ik ken van een collega, die woonde er ook. En die had ook zonnepanelen geplaatst. En die moest aan een bepaalde kant van de woning moest hij ze eraf halen van de gemeente.
Je mag ze niet zien vanaf de
nee,
straat.
Nee, juist. Dat had hij dus wel. Ja.
Wat, als je naar jouw duurzaamheidshart kijkt, wat vind je daarvan? Is dat nog vol te houden op de lange termijn, dat soort principiële dingen van, ja, we vinden het hier zo mooi, wij willen hier geen zonnepanelen.
Ja, maar op het moment dat je over rijksmonumenten hebt, heb je echt andere zaken waar je mee te maken hebt. Een aangezicht voor zo'n een wijk als Tuindorp. En gisteren hadden jullie Michael Seeboom, die ook in een monumentale boerderij woont. Daar heb je echt met heel andere dingen te maken. En stappen wij van het aanzicht af, ja, dat is echt iets voor de politiek of we dat zouden gaan willen. Maar ik denk.
Maar is het vol te houden? Zeg maar, kan je zo'n wijk goed genoeg verduurzamen zonder daken vol te leggen met zonnepanelen?
Ja, dat kan. Want uiteindelijk een warmtepomp heeft ook niks aan de zonnepanelen op het moment dat het een druilige dag is of dat minder in de winter is. En dus je zult sowieso al wel los van die zonnepanelen die stroom gaan gebruiken. Mm-hmm. Maar stroom is vele malen goedkoper dan gas in verhouding.
Ja.
Zet maar een windmolen neer.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, dat mag wel, denk ik.
Dat is echt wel het nadeel van monumentale panden. En dan heb je het als geluk dat ze echt met HR++ en vloerverwarming, dat zijn best wel goede maatregelen die genomen hebben. Ja.
Nog één snel dingetje, want we schieten door de tijd heen. En dan komt er Bastiaan aan met zijn warmtepomp, ik met mijn elektrische kookplaat. Het stroomnet zit vol, want dat is natuurlijk peanuts. Maar bedrijven willen dit soort dingen ook willen verduurzamen, willen op elektriciteit overgaan, maar dat kan dus niet.
Nee.
Dat zit natuurlijk die verduurzaming ernstig in de weg.
Ja.
Is er geen oplossing voor? Maar
nee, ik heb daar geen oplossing voor.
Maar daar loopt het vast natuurlijk.
Daar loopt het echt vast. Wij hebben in Gransbergen afgelopen half jaar in de hele kern van de stad, Gransbergen. Moet ik goed zeggen, want anders krijg ik een soort mietraak thuis komen. Maar dat stadje Gransbergen hebben ze stille stroomnet afgelopen half jaar verzwaard. En dat is een gigantische klus. En ja, dat gaat gebeuren de komende jaren. Maar dat hebben we echt nodig. Want we gebruiken met een warmtepomp gebruik je echt vele malen meer aan energie. De elektrische auto die je wil gaat opladen, vele malen meer energie. De zonnepanelen die terugleveren. Dus dat stroomnet is onvoldoende. En dat hebben we, nou ja, we hebben het er net over gehad. Hoe snel is onze politiek, denkt onze politiek vooruit? Nee, ze hebben eigenlijk niet voldoende vooruit gedacht om hierop te anticiperen.
Te laat, inderdaad. Ja.
En als je hier nou de hele ochtend het afgelopen uur naar luistert en denkt, ik wil er gewoon niks mee te maken hebben. Ik wil rijden met mijn benzineauto, ik wil stoken op gas. Is dat vol te houden? Of ben je uiteindelijk gewoon dan echt een dief van je eigen portemonnee?
Ja, je bent ook dief van je eigen portemonnee. Pak ook even weer bij de footprint. Je doet het ook voor ons allemaal. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Voor dat we met die aarde ook bezig zijn. En als jij denkt van, pleur maar raak, om zo te zeggen. Ja, dat is gewoon zonde. Ik bedoel, dat moet je niet willen. En ik denk persoonlijk ook, van mij kun je geld beter aan wat andere dingen dan uitgeven. Dan dat jij... Ik weet niet hoeveel in je benzine voor je auto verstopt.
En over 20 jaar moet je, ben je uit de tijd daarmee. Het gaat die kant uit uiteindelijk.
Ja,
alleen nog de vraag hoe snel gaat het.
Ja. Nou. En dan is de bottleneck inderdaad dat stroomnet. Dus,
U zit er alweer op, Emiel.
Ja.
Dank voor je komst. Nog even één laatste check op de CO2-meter. Is er iets veranderd?
600 ppm, dus geweldig goed.
Maar het was 630, hè?
Ja, hij is wat gezakt, maar hij was 630, dus hij is heel iets gezakt. Ik weet niet of je het kunt zien.
Ja, ik zie hem inderdaad, het grafiekje.
Maar dit is een mooie CO2 voor hier. En,
gezonde omgeving.
De temperatuur zou iets minder mogen. Die is 24,2 geworden hier in de studio.
Ja, dat is een verhitte discussie.
Ja. En de vocht, 32, is veel te laag. Is ook niet goed voor je slijmvliezen.
We gaan iets te drinken nemen.
Gaan we doen.
Dankjewel, Emiel Baveld, onze gast van vanmorgen, energiecoach. Dit gesprek luister je terug als podcast, De Week van Overijssel.
De Week van Marcel en Bastiaan. Radio Oost. Radio Oost. Oost. Podcast.